Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee Westland uit Putten. Organist is Kees de Vreugd. Deo Verlent volgende week zal zondagsmorgens voorgaan dokter C.A. van der Sluis uit Veenendaal. En s'avonds dominee J. de Koeier uit Ermelo. Collecte. De eerste rondgang is de diaconale collecte voor het jeugdwerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is de maandelijkse collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We gaan nu zingen Psalm 4, vers 4. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu met elkaar gaan zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 65, 1 en 2 willen we nu zingen. Laten wij dan nu met elkaar ons christelijk geloof belijden en dat bevestigen met de zingen van Psalm 107, daarvan het eerste vers. Psalm 107, vers 1. We belijden samen ons christelijk geloof met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen de Heere zoeken in gebed. Heere, wij komen in de avond van deze dag samen tot U. In ons gebed zoeken wij U, zoeken wij Uw aangezicht. Maar wij danken U boven alles, Heere, dat U ons wilt zoeken. In de liefde waarin U zondaren altijd nog weer en opnieuw wilt opzoeken en met Uw evangelie wilt zegenen. Wij danken U, Heere, voor Uw onbegrijpelijke genade en trouw daarin. Altijd nog en altijd weer bent U er. En wilt U uw woord voor ons openen? En mogen wij vanuit dat woord ook een ontmoeting hebben met U en met de Heer Jezus Christus die U gegeven hebt tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Al die wonderlijke dingen van U, dat geheim van de godzaligheid, dat zomaar open mag vallen in de verkondiging van het evangelie. Heere, wij danken U daarvoor dat U ons hier een plek van rust geeft en van stilte. En nu komen we U samen vragen. Wilt U dan ook inderdaad bij ons zijn? We hebben samen beleden van Uw kerk. We hebben beleden van Uw Heilige Geest. En die hebt U in uw kerk, in uw gemeente uitgestort naar de verhoging van de Heer Jezus Christus. En wij bidden U hartelijk, Heer Jezus, dat uw geest dan ook vanavond in ons midden is en uw woord openlegt tot op uzelf. We weten uit de Bijbel, uit het evangelie, dat Hij de vriend van de bruidegom is. En daarom vragen wij U dat ook op deze avond Hij werven mag voor de bruidegom Christus. We bidden U voor elkaar, Heere. U kent ons allen, zoals wij hier bij elkaar zijn, in de stilte van de zondagavond. U kent onze onrust, en dat we soms maar zo moeilijk tot rust kunnen komen. En daarom bidden we U hartelijk Wil die gedachtenstroom van ons stilmaken. En geef ons een open hart voor wat u tot ons te zeggen hebt. Heere, wij beseffen en belijden, spreekt op geen enkele manier vanzelf. Er is in ons natuurlijke leven, dat spreken we maar eerlijk voor uw aangezicht uit, er is in ons natuurlijke leven zoveel weerstand en verzet. En zo gemakkelijk laten we ons door allerlei dingen afleiden en bezighouden. Dingen van alle dag. Dingen die ook ons zorgen geven. Dingen waarop we ons verheugen. Maar we bidden u. Wilt u geven dat bij al die dingen dat voornaamste niet op de achtergrond mag raken. Maar wij des te meer bij u schuilen mogen en het van u verwachten mogen. Wilt u het geloof in de Heer Jezus Christus. Door wat we uit de Bijbel mogen horen van hem. Verdiepen en verstevigen, bevestigen in ons leven. En Heere, wij bidden u ook, als er zoveel vragen zijn, zoveel aarzelingen, wilt u die genadig wegnemen. Geef dat de kracht van het evangelie ons overwint en meeneemt en bindt aan u. En dat zo uw gemeente gebouwd wordt. En ja, Heere, dat moeten we u ook vragen. Dat u het onbekeerlijke hart opent voor u. Want we belijden het maar. We kunnen kerkelijk zijn en toch onszelf handhaven. Breekt u ons leven dan open. In verwondering. In ootmoed. Over wie wij zijn voor u. Maar in verwondering over wie u wilt zijn voor ons. In uw genade in Christus. Wilt u zo ook vanavond onder ons uw gemeente bouwen hier in de kerk, maar ook als er meegeluisterd wordt, nu al of misschien op een ander moment, Heere, zegent u dat. En geef dat ook in stille huiskamers de verwondering mag openbloeien over wie u bent, in de heerlijkheid van uw naam, heilig en tegelijkertijd zo wonderlijk liefdevol. Zo geduldig voor ons, zondige mensenkinderen. Wij bidden samen voor heel uw kerk. Heere, wil overal nabij zijn. Bijzonder ook waar uw kerk in vervolging is en christenen weg moeten schuilen met uw evangelie. Wilt u daar moed en kracht geven. En wees ook met de kerk hier in de moderne wereld. Zoveel druk van ongeloof en afval. Heere, wij bidden u. Wilt u bewaren. En laten ook in deze tijden de poorten der hel uw gemeente niet overweldigen naar uw belofte. Houd ons vast. Zodat wij aan u mogen vasthouden. Want tot wie zullen wij heen gaan, Heere? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U kunt ons werkelijk vrede en blijdschap en leven geven. Zegen ons dan in uw genade. Wees ook met uw volk Israël. Laat het getuigenis naar Israël van Jezus Christus uw zegen vinden. Dat het hart ervoor mag opengaan naar uw belofte. Dat geheel Israël ook zalig zal worden. Op deze dag wordt op verschillende plaatsen herinnerd. Hoe er een poging is geweest om uw volk van de aardbodem weg te vagen. De Holocaust. Wij bidden u, Heere. Wilt u allen die met het trauma's daarvan nog steeds voortleven, bemoedigen en vertroosten en versterken. Heere in de hemel. Wat wij mensen elkaar allemaal aan kunnen doen. Verschrikkelijk. We bidden u, wil ons vergeven en wil ondanks dat alles in uw genade naar ons omzien en doorgaan, uw hand niet van ons aftrekken, maar uw kerk bewaren en uw volk gedenken. Hoor ons en zegen ons, in Jezus' naam. Amen. Laten we samen gaan luisteren naar het woord van God, zoals we het lezen in het Johannesevangelie. En we lezen dan uit Johannes 4. Johannes 4, vers 1 tot en met 30. Waar we lezen hoe de Heer Jezus een ontmoeting heeft, een gesprek dat een ontmoeting wordt met de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 1. Toen nu de Heer merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tegen haar: als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt: geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem: meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft en zelf eruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar: ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem: meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar: ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem: ik heb geen man. Jezus zei tegen haar: u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar de waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem: meneer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat men in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar: vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is een geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn discipelen en ze verwonderden zich dat hij met hun vrouw sprak. Toch zei niemand: wat zoekt u of wat spreekt u met haar? De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Tot zover. Wij willen, gemeente, samen vanavond luisteren, als het ware de stille toehoorder zijn bij dit pastorale gesprek. En ook horen wat het voor ons zou kunnen betekenen. En ik wil dat dan doen met als kernteksten vers 28 en 29. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie iemand. Een mens staat er eigenlijk in het Grieks, hè. Zie een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Dus is hij niet de Christus? Ja, als er één ding uit het Bijbelgedeelte naar voren komt, gemeente, dan is het de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat is ook het thema van de preek. De liefde van de Heer Jezus Christus. En dan zien we allereerst dat dat een liefde is die contact zoekt. Die nabij komt. Dan zien we vervolgens ook dat het een liefde is die ontdekt. Ga heen, roep uw man. Een liefde die ontdekt. En dan, dat is dan de uitloop, dat is dan ook de tekst. Dan zien we dat het een liefde is die betuigd wordt. Die vrouw gaat naar de stad en dan vertelt ze aan iedereen wat er gebeurd is. Dus de liefde van Christus, liefde die contact zoekt, liefde die ontdekt en liefde die verkondigd wordt. Voordat we daar met elkaar naar gaan luisteren en over na gaan denken, willen we zingen van Psalm 32, vers 1 en 3. En dan zijn er ook de collecten, dan mag u uw liefdegaven geven. En ik wil dat graag bij u aanbevelen. We zingen dus Psalm 32, 1 en 3. Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 52, het zevende vers. Psalm 52, vers 7. Je zou het evangelie van Johannes, het evangelie van de gesprekken, kunnen noemen. Leest u maar eens na hoeveel gesprekken van de Heer Jezus in dat evangelie te vinden zijn. Met Nicodemus, met zijn discipelen, met de fariseeën. Allerlei gesprekken zijn het. Onderwijzende gesprekken, pastorale gesprekken, twistgesprekken, vermanende gesprekken, noem maar op. En al die gesprekken die cirkelen om dat ene thema, namelijk wie Jezus zelf is. Want met al die gesprekken is hij erop uit om mensen aan zichzelf te binden in geloof en bekering. En zo te verlossen van het kwaad, van de zonde en vrede te geven. Ook in het vorige hoofdstuk lezen wij over een gesprek. Maar de omstandigheden van het gesprek hier zijn wel heel anders dan het gesprek daar. Met Nicodemus een gesprek in de nacht. Hier een gesprek midden op de dag in de brandende hitte van de zon. Daar een voorname schriftgeleerde, zoals Nicodemus toch was. En hier een Samaritaanse vrouw en ook nog een van een bedenkelijke reputatie. Als we daarover nadenken, dan laat dat meteen al zien dat er voor het evangelie geen grenzen zijn. Alsof er situaties en omstandigheden zouden kunnen zijn waar je maar over de Heer Jezus zwijgen moet. Nee, het geldt overal. Of het nu op het niveau van de theologie is, want Nicodemus was een schriftgeleerde, een theoloog van naam en faam, of dat het nu op het niveau is van de gewone man en vrouw, ja, zelfs op het niveau van de mensen die niet helemaal sporen, die er buiten vallen. Het evangelie kan alles en iedereen aan. Er is nog een verschil tussen Nicodemus en deze vrouw. Nicodemus zoekt Jezus op. Maar hier is het andersom. Jezus zoekt deze vrouw op. Als hij namelijk merkt hoe de fariseeën hem als een gevaarlijker concurrent gaan zien dan Johannes de Doper, omdat hij meer discipelen maakt, besluit hij om van Judea weer terug te reizen naar Galilea. Het uur van zijn lijden is immers nog niet gekomen. En daarbij omzeilt hij Samaria niet. U weet dat misschien, dat deden Joodse mensen nogal eens. Als ze van Judea naar het noorden reisden, of terug door Samaria, ging je niet. Daar woonde dat half heidense volkje dat meende op hun manier de wet van God wel te kunnen onderhouden. Ze hadden zelfs een tempel gebouwd op de berg Gerizim. Nou, die was terecht verwoest door een van de Maccabeën koningen. Het volkje daar in Samaria was onrein. En als je door hun land reisde, dan werd je ook onrein. En daarom, je had er een omweg voor over. Een omweg wel van zo'n 100 kilometer. En zoals de Joden over de Samaritanen dachten, dachten de Samaritanen over de Joden. Herkenbaar genoeg als je denkt aan Joden en Palestijnen. Maar de Heer Jezus doet daar dus niet aan mee. Hij trekt de grens over. En hij breekt die grens open. En we hebben hier gelezen, dat heeft een diepe achtergrond. Hij moest door Samaria gaan. En dat moeten komt u in het evangelie van Johannes wel meer tegen. dat heeft een diepe achtergrond. Dat heeft een goddelijke achtergrond. God wil het. God zelf houdt geen halt bij de grenzen die mensen hebben gemaakt. Bij de muren die mensen hebben opgetrokken. Voor hem is de een niet beter dan de ander. We hebben immers allen gezondigd. En derven de heerlijkheid van God. Of we nou een nette kerkganger zijn of een criminele junk. En daarom is er ook geen reden meer te bedenken waarom hij met zijn genade niet allen zou kunnen willen bereiken. En zo komt de Heer Jezus dan in de buurt van Sichar terecht. Een gebied met heel oude herinneringen. Met name aan de aartsvader Jacob. Hier was het eerste stukje van het beloofde land zijn eigendom geworden. En Jacob had daar een put gegraven. En die werd nu de bron van Jacob genoemd. En bij die bron gaat de Heer Jezus vermoeid en verhit zitten. Wie ooit eens in Israël geweest is, die weet wel dat midden op de dag om 12 uur, dat niet de beste tijd is om te reizen. En zijn discipelen stuurt hij er dan op uit om voedsel te kopen in het naburige stadje. En daar zit de Heer Jezus dan, helemaal alleen, in de hitte van de dag. Maar na een poosje komt er een vrouw aan om water te putten. Beetje vreemd wel, water putten midden op de dag, dat deed je toch niet, dan was het toch veel te heet. Dan zocht je bescherming, beschutting in de schaduw, in de koelte van je woning. En pas later op de middag, dan kwam je tevoorschijn en dan ging je water halen bij de bron. En dat was nog gezellig ook, want dan kwamen de anderen ook en dan ontmoette je nog eens iemand en dan hoorde je nog eens een nieuwtje. Ja, maar dat was het nu juist. Dat wilden ze niet. Ze vermeed de anderen uit de stad. Ze stond immers niet best bekend. Gulzig had ze gedronken uit de bron van het seksuele zingenot. En ze leefde nu al samen met de zesde man. Nou, de mensen hadden ook niet veel goede woorden voor haar over. Ze verachten haar. Roddelden over haar. Nee, ze kwam daarom ook maar liever niet met de anderen in aanraking. Maar ja, water had ze wel nodig. Daarom toch maar naar de put. Als er niemand was. En dan zit daar die Joodse man. Jezus. Dat weet ze dan niet, maar wij weten het wel. En die spreekt haar zomaar aan. Dat ze een Samaritaanse is, hindert hem niet. Dat ze een vrouw is niet. En evenmin dat ze deze vrouw is. Want de Heer Jezus wist alles van haar. Dat zal zo dadelijk wel blijken. Maar het verhindert hem niet. Hem die toch de reine, de zuiver volmaakte is. Om contact met haar te zoeken. Nou, dat is op zichzelf al een geweldige evangeliegemeente. Jezus die alle grenzen doorbreekt. Ook de grenzen van onheiligheid en onreinheid die wij tussen de Heere God en ons hebben opgetrokken. Want laten we maar eerlijk zijn vanavond. We kunnen wel denken dat we gunstig bij die vrouw afsteken. Zoals we altijd zo graag gunstig bij een ander afsteken. Maar is dat dan wel terecht? Je zou kunnen zeggen, het is met de onreinheid van de zonde, net als met de lucht in een fietsband. Nou, die lucht zoekt altijd een zwakke plek om naar buiten te komen. Nou, zo is het met de zonde, die zoekt altijd een plek om naar buiten te komen in ons leven. Bij de een is het dit, en bij de ander is het weer wat anders. Maar al die zonde en al die onreinheid verhindert de Heer Jezus niet om contact met ons te zoeken en ons te verlossen van al dat vuil dat alleen maar onze ondergang kan betekenen. Want daar gaat het om die verlossing. En let u er dan ook even goed op hoe de Heer Jezus contact met haar zoekt. Hij vraagt om een beetje water. Hij vraagt om een dienst. En daarmee stelt hij zich eigenlijk heel kwetsbaar en heel afhankelijk op. En misschien is dat wel belangrijk, denk ik. Als we anderen benaderen willen met het evangelie van Jezus Christus, begin maar eens met je buren om hulp te vragen. Stel je maar afhankelijk, stel je maar kwetsbaar op. En laat het vooral niet voorkomen of jij alles beter weet en je hem wel eens even, haar wel eens even de waarheid zult zeggen. Nee, afhankelijk, kwetsbaar. Dat zou wel eens een stukje vertrouwen kunnen werken. En een stuk openheid kunnen geven voor het wonder van Gods liefde in Christus. En dan, ja, dat is wel even om bij stil te staan. Notabene, Jezus, van wie Johannes in het eerste hoofdstuk heeft beleden, het woord dat in den beginne was, het woord door wie God alles geschapen heeft en nog onderhoudt. Het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat woord, dat zit nu dorstig bij een put en vraagt aan een vrouw om een beetje water. Ons in alles gelijk geworden. Een voorteken, gemeente, van die laatste vernedering waarin de Heer Jezus ons nabij is gekomen. Een voorteken van zijn vernedering tot in die bittere en smadelijke dood aan het kruis. Waar hij de zonde draagt en zo helemaal de grens doorbreekt tussen God en ons. Zo helemaal gemeenschap sticht. Verzoening tussen God en de onheilige mensenkinderen als u en ik. Liefde die contact zoekt. Liefde die ook vanavond hier in de kerk contact zoekt. Met u, met jou, met mij. Dan liefde die ontdekt. De vrouw reageert. Nou, je zou kunnen zeggen, een beetje verwonderd en tegelijkertijd ook wat terughoudend. Kennelijk heeft ze de Heer Jezus direct herkend als Joodse man. En hoe kan hij haar nu om water vragen? Joden en Samaritanen hebben immers geen omgang met elkaar. Ik dacht, daar klinkt ook iets in door van zo is dat nou eenmaal. En zo moet dat eigenlijk maar blijven ook. Als je daaraan gaat tornen, als je dat anders wil, dan wordt dat bedreigend. Dan weet je niet goed meer waar je aan toe bent. Wij hebben ook wel eens van die, ja, van die vaste patronen, hè. Met zulke mensen ga je niet om. Doe je niet. Vaste patronen in de kerk, in de samenleving. En dat is ook veilig. Want als je die patronen gaat doorbreken, dan, ja, dan weet je het allemaal niet meer. Wat gaat er dan met je gebeuren? Ook deze vrouw, die kruipt als het ware weg in de vaste denkschema's. Maar tegelijk is ze wel verwonderd. Wie is dan die man die zich helemaal niet stoort aan de grenzen die door mensen zijn gemaakt? Dan gaat de Heer Jezus een stapje verder. Hij gaat zich aan haar openbaren, maar eerst nog wat zijdelings. Indirect. Hij overvalt haar niet. Je zou kunnen zeggen, al sprekend maakt hij dingen bij haar los. Roept hij vermoedens op. Maakt hij verlangens wakker. En hij zegt, als je zou weten wie ik ben en wat God in mij geeft, dan zou het andersom zijn. Dan zou ik niet aan jou water vragen, maar dan zou jij aan mij water vragen. En, ja, dan zou ik je een heel bijzonder water gegeven hebben. Levend water. Nou, ja, wij voelen wel een beetje aan wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Maar die vrouw klonk dat heel vreemd in de oren. Levend water. Oh, hij bedoelt vast stromend water. Geen stilstand water, zoals in een vijver of in een put. Maar levend water, stromend water in een bron, fris en koel. Stromend water dat uit deze bron geput kan worden. Maar dat kan hij helemaal niet. Hij kan mij helemaal geen levend water geven, want hij heeft geen kruik om dat water uit die bron te putten. En zo vraagt ze dan, bent u soms meer dan vader Jacob, die deze put gegraven heeft en zijn kinderen en zijn vee te drinken gegeven heeft? Vader Jacob en zijn put, zijn bron, betekenden voor haar veel meer dan de Joodse man hier voor haar. Dat is niet zo'n vreemde reactie, denk ik, gemeente. Niet zo'n vreemde reactie voor een mens die blind is voor de Heer Jezus Christus. Wat verbeeldt dat evangelie van Jezus Christus zich wel? Zou het vertrouwen op hem mij werkelijk vrede en leven kunnen geven? Nou, dat moet ik eerst nog eens zien. Tot zo lang houd ik het maar bij mijn eigen godsdienstigheden, bij mijn eigen tradities, bij wat ik gewend ben, daar waar ik me veilig mee bij voel. Vader Jacob en zijn bron. Maar het is heel mooi om dat te zien, heel teer zou ik haar zeggen. De Heer Jezus heeft geduld. Hij had met Nicodemus geduld en hij heeft ook met haar geduld. Rustig vertelt hij dan over het water dat hij geeft. Nee, dat is geen water dat je lichamelijke dorst lest. Maar dat is water dat je geestelijke dorst lest. Levensdorst. Nu, als het daarover gaat, levensdorst. Wat had die vrouw gulzig gedronken uit de bron van seksualiteit, van lichamelijk genot. Zo had ze haar levensdorst willen lessen, maar de dorst was blijven branden. En arm en leeg was ze ervan geworden, onverzadigd. Jezus zegt, mijn water lest de dorst van je leven. Dan hoef je geen ander water meer. Gemeente, wij kunnen de gang van dit gesprek volgen, maar het niet helemaal allemaal uitdiepen. Maar wat een heerlijk woord. Jezus lest onze dorst. Hij vult ons hart. Je kunt het overal zoeken, maar je vindt het niet. Bij hem wel. Water dat springt als een fontein tot in het eeuwige leven. Maar nog begrijpt die vrouw Jezus niet. En ze blijft zijn woorden letterlijk opvatten. Nou, zulk water dat je dorst voor altijd lest, dat lijkt haar wel makkelijk. Dan hoeft ze tenminste niet meer hier in de brandende hitte om water te komen. En dan wendt de Heer Jezus zich nog niet af. Zo van hopeloos geval. Begrijpt er toch niks van. Kan het haar toch niet aan het verstand peuteren. Laat maar. Nee. Hij moest door Samaria gaan. Het is hem helemaal om haar behoud te doen. En dan laat de Heer Jezus het niet bij een discussie over water. Daar kun je nog een beetje vrijblijvend in opstellen. Kun je nog van je afhouden, Jezus van je afhouden. Zonder omwegen vraagt de Heer Jezus dan haar om haar man te halen. En met die vraag breekt hij zomaar haar leven binnen. En laat hij zien dat haar leven voor hem geen geheimen bezit. Dat hij alles van haar weet, van haar onverzadigbaarheid, haar onrust. En hoe ongelukkig ze daarvan geworden was. De Heer Jezus legt de vinger bij de zere plek in haar leven. Ja. En dan komt ze voor de dag. Dan zegt ze het maar eerlijk. Ik heb geen man. Wat een triestheid, gemeente. Ik heb geen man. Je had wel een minnaar. Een relatie, zoals we dat tegenwoordig dan zeggen. Maar geen man. Geen vaste en trouwe levensgezel die het door dik en dun voor je opneemt. Al die relaties, surrogaat. Dat voelde ze haarscherp aan. En ze biechten het nu maar eerlijk op. Ik heb geen man. Ja. Ja. Misschien herkent u dat wel. Dat ontdekkende vragen van de Heer Jezus, dat klinkt in de Bijbel. Toe. Laat mij nu jouw levensgeluk eens zien. Waarmee probeer jij nou je levensdorst te lessen? Misschien ook met de seks? Of met andere dingen? Geld en goed? Je carrière? Je eigen gewichtige, belangrijke persoontje? Maar zeg nu eens, stelt dat nou echt wat voor? Geef je dat nou echt vrede en blijdschap? Zou het dan vanavond niet goed zijn en niet bevrijdend zijn? Om het maar net als die vrouw te erkennen. Ik heb niet. Ik heb geen man. Ik heb geen vrede. Als het erop aankomt, dan ben ik maar een ongelukkig schepsel. Een zondig en een verloren mensenkind. Met al mijn relaties, met al mijn welvaart, met al mijn belangrijkheid, met al mijn moderniteit. Gemeente, waar we dat erkennen, daar zijn we niet ver van het Koninkrijk der Hemelen. Of beter gezegd, dan is het Koninkrijk der Hemelen niet ver van ons, omdat Jezus niet ver van ons is. Zo ook hier. Hij staat op het punt zichzelf aan haar weg te schenken. Als de Messias. Als de zaligmaker Gods. Toch lijkt het alsof de vrouw in het gesprek eerst nog een zijweg inslaat. Als de Heer Jezus haar eerlijkheid bevestigd heeft, dan erkent ze hem als profeet. Weer een verschil met Nicodemus. Nicodemus zei, u bent een leraar van God gezonden. Zij belijdt, u bent een profeet. En dan lijkt het even alsof ze opnieuw een soort discussie wil beginnen. Er was een godsdienstig geschil tussen de Joden en tussen de Samaritanen. De Samaritanen zeiden, je moet op de berg Gerizim aanbidden. Dan ben je het dichtste bij God. Daar hadden ze ook een tempel gebouwd, ik zei het al. Maar de Joden zeiden, nee, Jeruzalem, daar is de tempel en daar moet je aanbidden. Daar ben je het dichtst bij God. Dat lijkt een zijweg. Zo gaat het immers nog wel eens vaker. Hè? Soms op huisbezoek of soms in een gesprek over het geloof. Als het dan persoonlijk dreigt te worden, ja, dan vlug je weg. Dan vlug je weg in algemeenheden. Om de aandacht van jezelf af te leiden. Toch denk ik dat hier niet helemaal het geval is. Waarom begint zij nu over dat God aanbidden? Waarom? Heeft ze dan misschien toch God gezocht? God gezocht in de nood van haar geschonden leven? En hoopte ze nu dat deze bijzondere man die ze beleed als een profeet haar helpen kon? Weet je, goed luisteren naar iemand, dat vraagt aandacht. Dat vraagt opmerkzaamheid. Dat vraagt ook dat je je bij jezelf afvraagt, waarom begint ze daar nu over? Waarom begint hij daar nu over? Wat zit daarachter? Wat wil hij daarmee zeggen? Nou, in het antwoord van de Heer Jezus ontkent hij niet dat de zaligheid uit de Joden is. En dat het dus in Jeruzalem begint. Maar, zegt de Heer Jezus, er gaat nu wel een andere tijd aanbreken. Een nieuwe tijd. Een tijd dat de Heer altijd en overal mag worden aangebeden in waarheid. En dat het niet meer gaat om de plek waar je bidt, maar dat het wel gaat om het hart waarmee je bidt. En als de Heer Jezus dan over een nieuwe tijd begint, een andere tijd, dan begint het bij haar te dagen. Iets de dagen van de Messias die komen zou, de ware profeet, de gezalfde van God. Ook bij de Samaritanen leefde die verwachting. En dan zegt ze ook, als die komt, als de Messias komt, dan hoeven wij niet meer te discussiëren. Want die zal ons alles duidelijk maken, die zal ons alles verkondigen. Als de Messias komt, dan is alles goed. Eeuwig goed. En dan openbaart de Heer Jezus zichzelf. Kort en goed. Helder en duidelijk. Met de volle majesteit van zijn goddelijke bewustzijn. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben het. Dat klinkt van alles in mee. Dat klinkt heel de naam van de Heere in mee. Ik ben die ik ben. En zo heeft de Heer Jezus het telkens weer gezegd tijdens zijn rondgaan op de aarde. Ik ben het brood des levens. Ik ben de ware wijnstok. Nou, noem het allemaal maar op. En hier zegt hij het. In die majesteit van zijn goddelijke bewustzijn. Ik ben het. Helemaal. De gezondene en de gezalfde God. Ik ben het. Door wie jouw levensdorst voor goed gelest kan worden. Ik ben het. Bij wie je vrede vindt en rust en blijdschap en leven. En zij? Ach, ze is ingewonnen. Gesprek is een ontmoeting geworden. Zoeken, vinden. Hij moest door Samaria gaan. De goede herder op zoek naar het verloren schaap. En hij vond. En het schaap vond ook. Vreugde en vrede. Geweldige ervaring, gemeente. Als het evangelie zo voor je open gaat. Als het evangelie voor je open gaat tot op de Heer Jezus. En hij zich bekend maakt in het kleed van zijn woord. En ons de schellen van de ogen vallen. Ons hart gaat voor hem open. En het stroomt vol van vrede en vreugde. Al het oude, al het zondige, al het verkeerde, vergeven en vergeten, alles goed. Een groot en een stil verblijden huivert door ons heen. Het is licht, het is wonderlijk. Eeuwig licht. En we zeggen, Heere, u bent het. U bent het helemaal. Liefde die ontdekt. Die ons ontdekt aan wie wij zijn voor God. Maar liefde die ook ontdekt wie God is in Christus Jezus. Voor ons zondige mensenkinderen. En we mogen ons eraan kwijtraken. Ja, en dan komt ook het derde natuurlijk. Komt ook het derde. Liefde die verkondigd wordt. Die betuigd wordt. Ze kan er niet over zwijgen. Ze moet het kwijt aan wie het maar horen wil. Een discipelen die net zijn teruggekeerd, die ziet ze nauwelijks. Zo snel ze kan, keert ze terug naar de stad. En dan zit er in het verslag dat Johannes van deze ontmoeting, van dit gesprek dat een ontmoeting werd, maar gemaakt heeft, zit nog een fijn trekje. Dat van die waterkruik in vers 28. Nou, dat had Johannes wel over kunnen slaan van ons, toch? Ja, maar toch. die waterkruik. Ze laat hem zomaar staan. Ze denkt er geen ogenblik meer aan. Wat was er druk aan geweest? Ze moest toch water hebben en ze had er goed over nagedacht hoe ze de anderen kon vermijden. Maar het is allemaal niet belangrijk meer. De vreugde om de Heer Jezus Christus, de zaligmaker Gods, vult haar hart en leven. Ja, gemeente, zo is het, dat me echt hoort. Dan raken die dagelijkse beslommeringen ook nog eens een keertje op de achtergrond. Later is die vrouw ongetwijfeld weer water gaan putten, zeker. Maar nu was het even niet belangrijk meer. Net als bij die herders in het veld van Efrata, die lieten hun kudde ook zomaar onbeheerd achter om de Heer Jezus te vinden. Wat is het toch jammer, gemeente. Jammer. Als de dagelijkse dingen ons zo in beslag nemen dat er geen ruimte meer is voor de Heer Jezus en voor zijn koninkrijk. Dan zou ik ook tegen u en tegen jou willen zeggen, laat dat watervat nou maar eens een keertje staan. Die stofdoek rusten. Die dossiers die allemaal nog doorgenomen moeten worden, schuif ze maar eens een keer opzij. En die mailbox die zo nodig geleegd en beantwoord moet worden, laat het maar even. En zet die smartphone maar eens een poosje op stil. Het mag allemaal best een keertje wijken voor de Heer Jezus Christus. Tegen die drukke bezige Martha zegt de Heer Jezus, één ding is nodig. Zo stond daar die kruik in het helle licht van de middagzon, achtergelaten als een stille getuige van een hart dat Jezus vond. En wat mooi dan. Ze wil haar stadgenoten laten delen in wat ze gevonden heeft, in wie ze gevonden heeft. Nee, ze had niet zo'n band met die stadgenoten. Die vermeed ze liever. En ze dacht nu niet, ze hebben altijd op mij neergekeken. Ik heb nu geen boodschap aan ze. Nee, net als die Melaatse mannen bij Samaria. Deze dag is een dag van goede boodschap. En wij mogen niet zwijgen. Ze kon het niet voor zich houden. Ze moest het kwijt. Ze gunt het aan een ieder die het maar horen wil. De liefde van God. De liefde van God in de Heer Jezus Christus. En dan is ze ook helemaal een wegwijzer naar Hem. Dat is ook heel mooi. Een wegwijzer naar Hem. Ze gaat niet uitvoerig vertellen wat ze zelf allemaal heeft meegemaakt. Nee, ze zegt, kom en zie. Ze nodigt naar de Heer Jezus. Precies als Filippus. In hoofdstuk 1. Precies als Filippus. Nathanael heeft allerlei bezwaren. Ja, maar de Messias, er kan toch nooit uit Nazareth komen? En dan zegt Filippus, Nathanael, kom en zie. En zo nodigt ze ook dringend haar stadgenoten om te komen en te zien. En dan ook heel eerlijk hoe ze hem aanprijst. Kom en zie. Een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heeft. Ja, dat heeft haar geraakt tot in het diepst van haar hart. En toch heeft hij mij aanvaard en gezegend. Je leest hier niet zoveel over vergeving en over verzoening. Dat lees je niet. En toch, die vergeving en de verzoening, die zijn, ik zou haar zeggen, die zijn lichamelijk. Die zijn in Jezus tegenwoordig. Hij zag haar, hij kende haar, hij doorgrondde haar. En hij wees haar niet af. Had alle aandacht, alle geduld en alle liefde. Nou, zo'n mens die weet wat je gedaan heeft. En die zegt wat je gedaan heeft. En die je toch niet wegwerpt. Ja, wie kan dat anders zijn dan de Christus, de zaligmaker Gods, ontwapenend eerlijk is ze. Alles wat ik gedaan heb, die stadgenoten wisten er alles van. Maar Jezus heeft haar gedragen en verdragen. En zo zegt ze, kom en zie. En ja, vanavond zegt ze het ook tegen ons, zou ik haar zeggen. Kom en zie. Zou jij daar ook maar eens niet heen gaan? En misschien wel weer opnieuw heen gaan naar de Heer Jezus. Je handen vouwen je knieën buigen en je toevertrouwen aan hem. Ja maar, zegt u. Ja maar. Alles wat ik gedaan heb, alles wat ik gezegd heb, alles wat er aan onreinheid en lelijkheid in mijn gedachten is omgegaan. Alles. Ja, en moet je dat dan verbergen voor de Heer Jezus? Moet je daarom de Heer Jezus maar vermijden, wegblijven? Ja, het lijkt dan een beetje op wanneer je de eerste verschijnselen van de gevreesde ziekte hebt. En je bent er zelf ook bang voor, maar je gaat maar niet naar de dokter. Je gaat maar niet naar de dokter. Maar dan word je toch ook niet gelukkig en beter van. De angst blijft. Daarom, kom en zie. En laat het dan maar door hem gezegd worden. Vanuit het evangelie, vanuit het woord. Laat het maar door hem aangewezen worden. Alles wat jij gedaan hebt. Alles wat jij gedacht hebt. Alles wat jij gezegd hebt. Laat het maar door hem aangewezen worden. Weet je, bij hem is het veilig. Bij hem is het veilig. Want alles wat wij gedaan hebben, ja, dat valt weg bij alles wat hij gedaan heeft. Een volkomen werk gewerkt, volkomen verzoening teweeggebracht in zijn eeuwige zondagsliefde en in de warmte van die liefde, gemeente, verdampt alles wat ik gedaan heb. En mag ik leven. Eeuwig leven. Van wat hij gedaan heeft. Eeuwig. En voorgoed. Amen. Laten we met elkaar de Heere danken. Heere, wij danken u dat wij vanuit het evangelie van Johannes stille toehoorder mochten zijn van hoe u omgaat met zondige mensenkinderen als wij zijn. Wij danken u dat we vertrouwen mogen dat u zo bent, Heer Jezus. En alles wat wij gedaan hebben, gezegd hebben en gesproken hebben, gedacht hebben, wat niet was tot uw eer, wat gericht was op onszelf, dat verdampt bij wat u gedaan hebt. En dat we komen mogen, altijd weer opnieuw komen mogen, omdat we bij u veilig zijn en het in uw hart is om ons te verlossen en zalig te maken. En daarvan mogen we leven. Heren, we prijzen uw grote naam. En we kunnen niet genoeg uitzeggen hoe wonderlijk dat is. En we bidden u, leer ons er dan maar uit leven. Elke dag weer aan en geeft u dat die glans van uw liefde ook iets van ons af mag stralen. Naar anderen toe en zo, wij zo in deze donkere wereld mogen schijnen als lichten van U. Zegen ons in de komende week. Wees bij ons als we een drukke werkring hebben. En veel van ons gevraagd zal worden. Laat ons dan het geheim van Uw liefde. Laat het ons kracht geven om door te gaan. En dragen. Zegen ons als we ouder geworden zijn en het stil geworden is in ons leven. Dat het licht van Uw genade onze levensavond verlicht. En als we jong zijn, op school, studeren, dat wij de weg achter Christus mogen zien als de weg van het leven. Bij alles wat onze aandacht vraagt en ons in verwarring wil brengen en ons af wil leiden. Help ons, Heere, om met vreugde en liefde U te volgen. Bouw zo Uw gemeente en wees ons in genade nabij. En draag ons om Christus wil. Heere, wij prijzen Uw grote naam. Wij aanbidden U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij dan nog van Psalm 103, het vijfde en het zesde vers. Psalm 103, 5 en 6. gaat van u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere, onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.